Goedenavond nogmaals, fijn dat u er bent. Stel voor dat we eerst deze avond opdragen in gebed. Ik wil u daar graag in volgen. Vader, in de naam van de Heer Jezus, mogen we tot u komen om u te danken voor deze heerlijke dag. We danken u voor de zon die schijnt, maar bovenal willen we u danken voor de Heer Jezus, de zon van de gerechtigheid die in onze harten is opgegaan. Dank u wel dat het nieuwe leven ons tegemoet bruist. Alles komt tot ontwaken. En het spreekt ons van de kracht van uw opstand. We willen u voor danken, want u leeft. En wij mogen met u leven. Dank, Heer, dat u de zon laat schijnen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dank dat u de hele wereld in uw machtige hand houdt. Dank, Heer, dat we vanavond een moment mogen hebben aan uw voeten te zitten. Uw naam te verhogen, liederen te zingen, die ons hart verheugen, maar bovenal uw naam verhogen. Heer, we willen bidden voor elkaar. U weet hoe we hier zijn gekomen. Het kan met vreugde, maar ook met verdriet zijn. En u aanschouwt het om het in uw hand te nemen. En we willen ons uitstrekken, Vader, naar de zegen die u hebt bereid in onze Heer Jezus. Dank u wel dat u heel dicht bij ons bent. U bent niet een God van ver af, maar van dichtbij. Dank dat u deze wereld zo lief had, dat u uw enige geboren zoon gaf. Opdat aan ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dank, Heer, dat u ook het volk Israël in uw machtige hand heeft. We zien de spanningen in het Midden-Oosten toenemen. En uw volk is weer het voorwerp, ja, van kritiek. Maar we mogen weten, dat hebt u ook in het verleden hebt u dat laten zien, Heer, dat u waakte over uw volk. Want uw volk, het is uw oogappel. En wat er ook gebeurt, Heer, we mogen weten dat het uw volk is en dat zij uw land bewonen. Zegen hen, Heer, we mogen bidden om de vrede van Jeruzalem. Zegen uw woord ook vanavond, wat we met elkaar mogen delen. En dan bidden we ook voor hen, die om welke reden dan ook, vanavond niet in ons midden kunnen zijn. Heer, u bent gelukkig niet aan tijd nog aan plaats gebonden. U bent daar, Heer, waar het hart naar u uitgaat. U bent ook in ons midden. En nogmaals, Heer, u wil ons aanspreken door uw woord en door uw geest. Wilt u een stem geven om te spreken en te zingen, een oor om te luisteren. Zegen onze broeder die het orgel bespeelt. Zo leggen we dit samen zijn in uw liefdevolle hand. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Glorieklokken. Oh, wacht even. Glorieklokken 41.
Thank you.
Ik wil u graag een aantal versen voorlezen uit de brief van Paulus aan de Korinthe. 1 Korinthe, en dan wel het 15e hoofdstuk, en ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. 1 Korinthe 15 vanaf het eerste vers. We lezen daar het volgende. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12. Dan is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in het leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Dan is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben om een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt gij geloofd. Tot zover het woord van de Heer. We zingen nog een lied. En dat is De kracht van uw liefde, 488 uit Opwekking.
Thank you.
Broeder, zuster, ik wilde vanavond een aantal dingen met u delen wat betreft de opstanding van Christus. Pasen ligt achter ons. En in dit gedeelte, het 15e hoofdstuk van Korinthe, neemt Paulus ons mee in 58 versen samengevat langs bijzondere dingen. Eigenlijk vertelt hij heel veel in dit hoofdstuk. En waarom spreekt hij nu juist over de opstanding van de Heer Jezus Christus? Dat is eigenlijk de kracht waaruit wij moeten leven, u en ik. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, zouden wij geen eeuwig leven hebben. Maar, wat was er in Korinthe aan de hand? Het was een gemeente, er waren toch wel verschillende leringen. En er waren sommigen die geloofden niet in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als je 12e vers leest, dan staat daar: als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen dan onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Dus Paulus trekt eigenlijk fel van leer over het feit dat er mensen in de gemeente zijn, bijna onvoorstelbaar, die belijden dat ze christen zijn en toch niet geloven in de opstanding. Het zou met de Sadduceeën te maken kunnen hebben. De Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding, geloofden ook niet dat er engelen waren. De Farizeeën deden dat wel. Maar goed, Paulus begint met een aantal dingen heel scherp neer te zetten. Verder, zegt hij, maak ik u bekend. En dat is heel belangrijk, dat je iets bekend maakt. We hebben een belangrijke boodschap om door te geven. En Paulus heeft zijn leven daarvoor ingezet om de boodschap van het evangelie bekend te maken. En dat is ook u en mijn taak. Spreken van de liefde van Christus, het doorvertellen aan andere mensen. Bekend te maken wie de Zoon van God is. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie. Dan moet u een streepje zetten, als u dat wil, in uw Bijbel. Het evangelie. Er staat namelijk niet een evangelie, maar er staat het evangelie. En als Paulus daarover spreekt, dan zegt hij altijd, spreekt hij altijd over het evangelie. Omdat er geen ander evangelie is waardoor wij behouden moeten worden. De verwarring in deze wereld, en ook onder evangelische christenen, is groot. Wij denken dat we moeten opschuiven naar andere religies of godsdiensten om daar bevriend mee te raken. Maar broeder, zuster, er is maar één evangelie. En ik herinner u even aan de woorden van de apostel Petrus. Die ging staan en wat zegt hij dan tegen zijn Joodse toehoorders? Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Dat zegt hij tegen zijn Joodse toehoorders. En waarom zegt hij dat? Om reden dat de Joden, de orthodoxe Joden, hadden Mozes en de profeten, maar van de Zoon van God moesten ze niets hebben. Die hebben ze aan het kruis laten nagelen. Maar Petrus die trekt als het ware alle registers open, die zegt: er is niet een andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden. De apostel Paulus die zegt het ons, het evangelie, de blijde boodschap, er is geen ander evangelie, nogmaals, waardoor wij behouden kunnen worden en moeten worden. Ja, zegt u, maar er zijn zoveel religies in deze wereld en iedere religie heeft wel een bepaalde waarheid. Een halve waarheid is ook een leugen, broeder, zuster. En daarom is Paulus er ook zo fel op als hij daarover schrijft. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Hij heeft het als het ware te vuur en te zwaard aan zijn toehoorders laten horen. En ik denk als je ziet hoe Paulus in de macht is gekomen, in de goede zin van het woord van het evangelie, heeft alles aan de kant gezet. Toen hij de Heer Jezus ontmoette op de weg naar Damascus. Toen is hij radicaal tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Hij was een uitmuntend fariseer. Naar de wet onberispelijk, zegt hij van zichzelf. Maar hij had de Zoon van God nodig. Die Zoon van God die kwam hem tegen. Want vanaf zijn moederschoot was hij al afgezonderd om het evangelie te prediken. Ik heb het u verkondigd en je moet het ook aannemen. Dat is heel belangrijk. Ik kan natuurlijk me heel veel dingen aan u vertellen vanavond. Maar als u vergeet om het aan te nemen. En dan zegt de apostel Johannes in het eerste hoofdstuk. Hij is gekomen, hij, de Jezus, tot het zijne. Het land Israël. De zijnen, de Joden, hebben hem niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Die zijn niet uit wil van een man of uit vlees en bloed geboren, maar uit de kracht van de Heilige Geest. Broeder, zuster, aannemen. Willen we het echte evangelie nog aannemen, of hebben we daar onze bedenkingen bij? Er is een grote verwarring op dit moment bezig in de wereld. Christenen die houden zich vast aan dingen die eigenlijk niet in de Bijbel staan, broeder, zuster. Verkeerde leer. En Paulus die zegt dat ook tegen zijn geestelijke zoon Timotheus. Er zal een tijd zijn en een tijd komen dat men de geestelijke, dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen. Maar men zal zich leraren verzamelen die spreken wat ze graag willen horen. Ik zeg dan altijd, daar moet u niet bij mij op visite komen. Want ik zeg wat God van mij vraagt. En ik zeg u vanuit de Bijbel wat God bedoeld heeft, wat gezegd moet worden. Broeder, zuster, waardoor u ook zalig wordt. Dat is prachtig, hè? We hebben nu al even geleven. We hoeven niet te wachten tot straks. Als we hem, de Heer Jezus, aannemen, hebben we nu al even geleven. Als u het eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Nu, als je ziet door de brieven van Paulus heen wat hij allemaal aan ons heeft achtergelaten, daar staat geen woord Frans bij. Heeft de dingen benoemd zoals een gemeente gelovigen moet functioneren. En hij vraagt dan ook, houd het zo vast. Er zijn een heleboel mensen, gelovigen ook, die lijden schipbreuk. Die denken met andere leringen vooruit te kunnen. Ik moet u teleurstellen. De Bijbel is de waarheid. En buiten de Bijbel om is er geen religie die een waarheid in zich herbergt. Zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Hij heeft het genadig ontvangen van de Heer Jezus zelf. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. De hele Bijbel als het ware spreekt daarover. Alle offers in het Oude Testament waren een heenwijzing naar het volmaakte offer, de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven voor u en mijn zonde aan het kruis van Golgotha. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Blijft heel stil. Eigenlijk als je meer in de Joodse gezindheid zou zeggen, dan zou men opstaan en zeggen amen. En je mag dat gerust wel laten horen. Als je ergens iets, als er iets gezegd wordt wat uw hart raakt, dan mag u daar maar ook in meeleven. Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij is opgewekt en derde dagen overeenkomstig de schriften. Het is allemaal vastgelegd. De Bijbel is zo mooi in vervulling gegaan met de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Alle profeten die erover hebben gesproken, hebben in detail ons laten weten wat er stond te gebeuren. Want we hebben het profetisch woord, zegt de apostel Petrus, wat zeer vast is en gedoet wel om daar acht op te geven, want het schijnt als een licht in een duistere nacht. Broeders, zusters. En hij spreekt niet alleen over zijn eerste komst, daar kom ik straks nog even op terug, maar hij spreekt ook over zijn wederkomst voor de gemeente. Ook in dit hoofdstuk. Hij spreekt ook over de komst van voor het volk Israël. En we zien dat die tijden zich langzamerhand voorbereiden dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Hij is begraven, opgewekt op de derde dag, overeenkomstig zijn. Hij is verschenen aan Kefas, oftewel Petrus, daarna aan de 12. Daar is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar ook sommigen zijn ontslapen. En dan zegt Paulus, en daarna is hij als laatste van allen ook aan mij verschenen. De apostel Paulus had de Heer Jezus gezien. Anders kon hij ook niet een apostel zijn, want een apostel moest de Heer Jezus hebben gezien. Hij zegt dat als een ontijdig geborene. En als u het leest in 2 Korinthe 12, Paulus heeft geweldige, mooie dingen gezien. En hij kon ook geen woorden vinden om dat weer te geven. Misschien dat u het ook wel eens hebt gelezen, er worden boeken geschreven over de hemel. Dat mensen die zeggen ze zijn in de hemel geweest. Nou, ik zal daar niet te veel van zeggen. Maar het is niet goede lectuur. En dan zeg ik het heel netjes. Het is een dwaling. Ik heb een boekje kreeg ik op een gegeven moment toegestuurd. En daar stond dus in, die vrouw die was dus meerdere malen in de hemel geweest. En er stonden prachtige bankstellen, hingen prachtige gordijnen en al dit soort dingen meer. En als je dat dan leest, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat er mensen zijn die dat geloven? De apostel Paulus zegt ons in 2 Korinthe 12 dat hij in de hemel, in de derde hemel is opgetrokken. Hij heeft een onverklaarbare, gewoon onuitsprekelijke dingen waargenomen. En er zou een of andere, die zou kunnen schrijven, op beschrijven wat er is. Paulus die kon geen woorden vinden. En hij zegt in 1 Korinthe 2 vers 9, wat het oog niet heeft gezien. Wat het oor niet heeft gehoord. En wat niet in het hart van mensen is opgelommen. Dat heeft God bereid voor degene die hem liefhebben. Probeer het een keer waar te nemen, het lukt je niet. Probeer die klanken op te pakken, het lukt je niet. Probeer je een voorstelling te maken, het lukt je niet. Het gaat alle beschrijvingen te boven. En vandaar ook dat Paulus zich er verder niet over uitweidt. Het is onheilig te noemen als wij de heiligheid van God proberen te vergelijken met de mooie dingen hier op aarde. En als ik dat zeg, dan denk ik aan de persoon van de Heer Jezus. Dat die de hemel der heerlijkheid verliet. En als u dat leest in Spreuken 8, dat hij voedsterling was bij de Vader. Ik was, daar staat het, dagelijks zijn vermakingen. En die heerlijkheid verliet hij voor u en voor mij. Om ons weer terug te brengen bij het vaderhart van God. En Paulus had dat heel goed in de gaten. Vandaar ook dat hij, laten we zeggen, fel van leer trekt als er een ander evangelie verkondigd wordt dan dat hij deed. Ik ben immers de minste van de apostel die niet waard is om een apostel genoemd te worden. Omdat ik de gemeente vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. Ach, broeder, zuster. Hier staat iemand voor u. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik heb mijzelf niet kunnen redden. U ook niet. Het is genade. En Paulus die verwoordt het als hij schrijft aan de broeders en zusters in Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden. Het is niet u, maar het is Gods werk. Hij kwam naar deze wereld. Hij zocht u en mij op in zijn oneindige liefde. Dan denk ik aan een lied van de bundel van Johannes de Heer. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed het kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Broeder, zuster. De opstanding. Het is het hart van het christelijk geloof. En wij moeten dat ook, ja, we zijn eigenlijk verplicht als gelovigen om dat uit te dragen naar de wereld. Maar ik ga verder met u. Want het bleef natuurlijk niet bij de opstanding. Misschien dat ik toch maar even mag zeggen dat hij na zijn opstanding alleen nog maar verschenen is aan gelovigen. Niet aan ongelovigen. Hij is aan hen verschenen die hem volgden. Ook toen hij nog voor zijn kruisdood. En hij is de tijd heeft hij gebruikt na zijn opstanding om zijn discipelen, zijn volgelingen te onderwijzen. En hij onderwijst hier de broeders en zusters van Korinthe door het schrijven van een brief. En hij gaat iets vertellen. En ik heb wat meegenomen. Vorige week, toen hebben we dan Pasen herdacht met elkaar. En de aanloop daarnaartoe hebben de zusters van de gemeente het volgende gemaakt. Een narcisboom. Er staat al een bloemetje. Er zit al een bloemetje in. En er staat op nieuw leven in Christus. En ik heb hem vanavond meegenomen. Om iets te vertellen. Ik had ook een gewone narcisbol kunnen meenemen. Maar probeert u even mee te denken. Je stopt iets in de grond. Wat totaal nog geen leven in zit. Denken wij. Want je ziet toch helemaal niets. Je stopt het in de grond en naarmate de grootte van de bol of de kleine is het 3 of 5 centimeter, komt er aarde op. Maar je ziet nog helemaal niks. Maar de kiem van het leven zit erin. En dan zie je hoe in deze tijd en al eerder op een gegeven moment de grond die gaat open en er komt nieuw leven tevoorschijn. Waar komt het vandaan? Uit het binnenste van die bol. Waar komt het nieuwe leven in de eerste plaats terecht? Hier in u en mijn hart, niet in het hoofd. Dan moet het 30 centimeter zakken. Het moet naar je hart. En vanuit je hart, want je ontvangt nieuw leven. Prachtig. Ik hoop dat u dat ontvangen hebt, dat jij dat ontvangen hebt. Nieuw leven in Christus, wat ons weer terugbrengt bij zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding. Maar dan moet er eerst iets sterven voordat er iets nieuws naar boven toe komt. De graankorrel sterft. En als hij sterft, dan geeft hij de kracht als het ware door zijn dood aan het nieuwe leven. En dat zien we ook terug in de kruisdood, zijn begrafenis. Hij is opgestaan. De jubel van hij leeft op de paasmorgen. Maar dan komt heel voorzichtig, zie je dan, dat nieuwe leven uit die bol vandaan komen. Het zat er al in. Het moest alleen naar baan breken naar buiten toe. Langzamerhand komt er meer tevoorschijn en op een gegeven moment gaat het bloeien. Dat bid ik u toe. Dat u mag bloeien tot eer van God. Dat je sterft aan jezelf, zoals de Bijbel dat zegt in Romeinen 6. Wij zijn dan door hem begraven, door de doop, in de dood en opgestaan tot een nieuw leven. Sterven aan jezelf. En naarmate die stengel groter wordt, dan komt er een bloem in. En als het goed is, dan heb je een geurig bloem. Die de geur van Christus verspreidt, broeder, zuster. En dat is juist het machtige van het nieuwe leven. Nieuw leven in Christus. En daar wordt ook door Paulus gesproken in dit hoofdstuk. En ik ga nog een paar versen met u lezen. Als u 1 Korinthe 15 nog even met mij opslaat. En dan het 20e vers. Daar staat maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van allen van hen die ontslapen zijn. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend worden gemaakt. Nu, Christus is als eerste de dood ingegaan. Maar hij is als eerste uit de doden opgestaan. Dat betekent dat al degenen die hem in geloof en vertrouwen volgen, ook met hem de dood in zijn gegaan bij onze bekering en met hem opgestaan zijn tot een nieuw leven. Maar het betekent dat dat oude leven, dat moet je afleggen. Dat zegt Paulus ook in Efeze. Leg dan af. En doet aan het nieuwe leven, broeders, zuster. Ieder in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wij die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is heel bijzonder. Dan gaan we naar zijn komst. Er wordt ook over gesproken in deze brief. Er wordt in de andere ook gesproken, dat neem ik nog even mee in vers 25. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Ik neem maar een greep uit datgene wat Paulus hier beschrijft. Hij zal koning worden. Waarom is er zo'n geweldige strijd om Jeruzalem gaande? Waarom is dat volk zo in verdrukking? Wat is de reden dat dat volk dat overal in alle landen mee heeft gewerkt om die landen tot bloei te brengen? Waarom neemt het antisemitisme zo toe? Waarom zwijgen in meerderheid de christenen over het feit dat de Joden steeds meer vervolgd worden? Broeders, zuster, hebt u er een antwoord op? Ik wel. God heeft dat volk verkoren. God heeft dat volk het land gegeven. En God heeft het zo gedacht dat zijn zoon daar koning zou worden. En dat komt. De Heer Jezus wordt koning in Jeruzalem. En dan gaat regeren vanuit Jeruzalem, broeders, zuster. En als we dan zien dat, en ik ga verder niet in detail treden over of deze man nu wel of niet goed is, de Amerikaanse president, dat laat ik maar even in het midden, maar hij heeft in ieder geval de moed gehad door te zeggen, Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. En dat betekent dat God ook de machthebbers van deze wereld in zijn machtige hand hebt. En als God zegt dat doe je, dan hebben ze het maar te doen. Want uiteindelijk is het God die aan de touwtjes trekt. Hoe mensen zich er ook tegen verzetten. De machthebbers van deze wereld, en we zien het dagelijks om ons heen gebeuren. Je hebt maar één doel. Dat kleine volkje dat op de navel van de aarde woont, dat moet weg. Dat moet verdwijnen. En ik zeg u vanavond, het zal hun niet lukken. Want het is Gods land en het is Gods volk. Gaat Israël nog een tijd van benauwdheid tegemoet? Helaas wel. Ik zeg het met groot verdriet in mijn hart. Mag u gerust weten. Want ik hou van het volk. En waarom hou ik van het volk? Omdat de Heer Jezus eruit geboren is. Ons verlosser is geboren uit het volk Israël, broeders, zuster. We moeten niet vergeten, wat stond er boven zijn hoofd op het kruis? Koning van de Joden. Hij is als Jood geboren, hij is als Jood gestorven, hij is als Jood opgestaan, hij is als Jood ten hemel gevaren en hij komt als Jood terug. Broeders, zuster. En ik kan huilen om de verlorenheid van Israël. En als Paulus zijn gevoelens uitspreekt in de Romeinenbrief, dat hij daar onder andere verwoordt, ik wenste wel van Christus verbannen te zijn omwille van mijn volk, dan voel ik dat ook. Hij voelde dat ze op een verkeerde weg waren. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet alleen de Joden, Gods volk, die op een verkeerde weg zijn. Er zijn ook heel veel mensen in deze wereld die op een verkeerde weg zijn. Al de religies, te veel om op te noemen. Mensen die denken daar het geluk in te vinden. Nee, daar zit het niet in. Het geluk en de vreugde moet je vinden bij de bron. En de bron is de Heer Jezus. Niet anders. Broeder, zuster. Hij moet koning worden. Vandaar die enorme weerstand in de wereld. Want laten we nu eerlijk zijn, dat kleine landje wat een oppervlakte heeft als Nederland. Maak je daar nu druk om? Ik weet niet en ik wil u echt aanmoedigen. Want ik weet niet hoe het bij u gaat, maar het gaat mij om een hart als ik zie dat Hamas heel veel Palestijnen de dood indrijft, zelfs premies uitlooft. Als ze de dood vinden dat ze gewond raken. En die arme mensen die worden als het ware door de macht der duisternis, de moordenaar van het beginnen, de Satan de dood ingedreven. En Israël die wordt daar als, ja, afgeschilderd als de grote tiran. Maar Israël beschermt hun land, broeder, zuster. We gaan weer terug naar ons hoofdstuk. Hij zal als koning heersen. Maar, ik ga met u nog even verder. Ik kan niet in ieder detail van deze brief ingaan, omdat het, zoals gezegd, 58 versen zijn. Maar ik ga met u even naar het 50ste vers. Als u even met me mee wil lezen. Daaraan vooraf heeft Paulus gezegd dat er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Wij wonen in een natuurlijk lichaam. Maar we krijgen straks een geestelijk lichaam. Maar we hebben nu al de inwoning van de Heilige Geest. En ik hoop dat u dat kunt zeggen. Want ieder kind van God is verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Broeders, zuster. Dan lezen we het 50ste vers. Maar dit zeg ik, broeders, het vlees en bloed, dat het, kan het koninkrijk van God niet beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Dus met andere woorden, dit lichaam waar we nu in wonen, is niet geschikt voor de hemel. Er moet een ander lichaam komen. En dat is een geestelijk lichaam. En hoe is de Heer Jezus opgestaan? Dat is ook heel bijzonder. Hij werd in het graf gelegd. Het vlees en beenderen. Maar voordat het bederf kon toeslaan in zijn lichaam, stond u op. Met wat voor lichaam? Een verheerlijk lichaam. En wij krijgen ook zo'n lichaam. Lichaam wat geen pijn, wat geen moeite, wat geen verdriet meer kent. We moeten zich dat eens voorstellen. We hebben allemaal zo onze, ja, onze zorgen, ons verdriet. Onze moeite in het leven. En straks als we van hem een verheerlijk lichaam krijgen, behoort dat allemaal tot het verleden. Geen rouwstoet zal onze ogen meer voorbij trekken. Dit zeg ik, broeder, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Stelt u zich eens voor dat wij in deze situatie naar de hemel zouden kunnen gaan. Dan is het niet volmaakt. Zie, ik vertel u een geheimenis. En Paulus heeft geheimenissen geopenbaard. En wat is dat geheimenis? Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus spreekt hier over de wederkomst van de Heer Jezus. En als u 1 Thessalonicenzen 4 leest, dan spreekt hij dan over de opname van de gemeente. En dan zeggen veel mensen die zeggen, nou, dat geloof ik niet. Nou, het spijt me, dat hangt niet van u en mijn geloof af, want dat gebeurt gewoon. Daar hoef je niet voor te geloven, of je dat nu wel of niet, want wij zijn niet in staat om te blokkeren wat God heeft gezegd in zijn woord. Op geen enkele wijze. En wat zegt Paulus? Laten we het maar even opslaan. De Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 4. Vanaf vers 13. Daar staat, maar ik wil niet, broeders, zegt Paulus en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Er waren grote vragen gerezen bij degene in Thessalonicenzen, wat er eigenlijk met de ontslapenen was gebeurd. Opdat u niet bedroefd bent, zoals de anderen die geen hoop hebben. Wij hebben hoop. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Wij geloven toch dat er Jezus gestorven is. Wij geloven toch dat hij is opgestaan. En op dezelfde wijze zullen straks de graven opengaan. Want hij is ook opgestaan. Je zou het eigenlijk enorm uit kunnen jubelen. Hij leeft. Hij is opgestaan. Wat zegt Paulus? Opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is, hij is gestorven en opgestaan, hij is ook opgestaan, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij door het woord van de Heer. 1 Thessalonicenzen 4. Dit zeggen wij door het woord van het dat wij die levend overblijven, zegt Paulus, tot de komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want dit zeggen wij door het woord van de Heer, want de Heer zal zelf met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, zegt hij, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Dat is precies wat Paulus verwoordt, ook in 1 Korinthe 15. Dat probeert hij de gemeente van Korinthe duidelijk te maken. En die valse leer die binnengekomen is, te weerspreken door te zeggen, let even op. Ik heb u verteld dat het anders is. Er is een opstanding van de doden. Zie, ik vertel u een geheimenis. We zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Prachtig, hè? Bekleed met de eeuwige jeugd. We zullen allemaal veranderd worden. En ik denk, als u met mij de berg opgaat, Matthäus 17, met Jacobus, met Petrus, Jacobus en Johannes. En wat zien ze daar op die berg van de verheerlijking? Ze zien de Heer Jezus van gedaante veranderen. Wij zullen zijn gelijk hij is, broeder, zuster. Dat is toch heel bijzonder. En hij gaat door. In een ondeelbaar ogenblik. Een knippering van het oog of een punt. In een oogwenk. Bij de laatste bazuin, dan zou je zeggen, de laatste bazuin, wat bedoelt Paulus ermee? Is een militair gegeven. Ja, een gebruik vroeger, dan werd er geblazen op de bazuin en dan werd er eerst gezet en kwamen ze uit de legerplaats vandaan. Moesten ze hun klaarmaken, dan kwam de tweede bazuin en dan moesten ze zich helemaal klaarmaken om te vertrekken. En dan kwam de derde bazuin en dan was het de tijd van vertrek. De laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. Onvergankelijk. Met een verheerlijk lichaam. Alle graven van de gelovigen zullen dan opengaan. Als de bazuin klinkt. De graven zullen opengaan. En denkt u nu niet, ja, waar zijn al die graven gebleven? Ach, maakt u zich daar niet zorgen over. Als God spreekt. En als de bazuin klinkt. Die stem die zal tot in de diepste graven doordringen. En die in Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wijst zich Paulus. Gelooft u dat de Heer Jezus spoedig komt? Gelooft u dat het mogelijk is dat wij het nog meemaken? We hebben een broeder in de gemeente. En ik heb de laatste weken, dan reizen we nog wel eens, want zijn vrouw ligt in het ziekenhuis. En als we dan in de auto naar het ziekenhuis toe rijden, dan zegt hij tegen me, het kan vandaag gebeuren, want de hemel is bewolkt. Mooi, hè? Zo'n diep verlangen om de Heer Jezus te ontmoeten. En natuurlijk is het zo dat we hier nog een taak hebben, broeders, zusters. Laten we dat niet vergeten. We zullen alle veranderd worden. Maar dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed worden. En de sterfelijke moet met onsterfelijkheid bekleed worden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijk bekleed zal hebben. En dit sterfelijke met zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot een overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Gezien de ontwikkeling in de wereld, dan worden we door de Heer Jezus erop gewezen, let op de tekenen van de tijd. Matthäus, Marcus en Lucas hebben daar heel veel aandacht aan gegeven. En als de Heer Jezus daarover spreekt, over de tekenen van de tijd, dan worden wij daar zo bij bepaald. En broeder, zuster, laten we eerlijk zijn. Er is toch een diep verlangen om hem te ontmoeten die ons zo lief is geworden. Dat wil ik toch nog even met u delen, heel in het kort. Donderdagavond verzorgde ik een uitzending voor de lokale omroep. En ik heb mijn dochter geïnterviewd, die heel ernstig ziek is. En we hebben dan gesproken over het leven in de Heer Jezus. Is het verdrietig? Ja. Maar we hebben hoop. En we hebben mogen laten weten aan de luisteraars dat het leven niet stopt hier, maar dat we eeuwig leven hebben. Een krachtig getuigenis dat je mag leven omdat de Heer Jezus leeft. Is het niet zo dat hij zelf ook tegen toen de discipel gezegd heeft: ik leef en gij zult leven. Er staat niet een vraagteken, misschien. Nee, ik leef en gij zult leven. Broeder, zuster, ik heb geprobeerd u duidelijk te maken aan de hand wat Paulus in dit hoofdstuk schrijft. Hoe de opstanding van de Heer Jezus heeft plaatsgevonden onder vele getuigen. Het is een onmiskenbaar feit. Ik heb u laten zien, ook in hetzelfde hoofdstuk, dat Paulus spreekt dat je moet sterven en dan kun je vrucht dragen. En ik heb u tevens laten zien dat de komst van de Heer Jezus spoedig nabij is. Zelfs Paulus verwachtte het. En ik denk dat wij in die verwachting ook mogen leven. Op het eind van de Openbaring staat, en de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En die wil, neem het water des levens om niet. Hij zij geprezen, onze komende heiland, tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan een lied zingen. Dat is 207. En ik ga ook een lied voor u zingen vanavond. Ik heb een accordeon meegenomen. Daar speel ik beter op als het orgel, broeder, hoor.
Thank you.
Wil u graag volgaan in gebed. Heere God, wij danken u van harte dat we momenten mochten hebben om na te denken over de rijkdommen van uw woord. Alles op grond van het feit dat u leeft en dat u bent opgestaan, dat u de dood hebt overwonnen, dat er geen graf was die u tegen kon houden. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon de sterke held. Dank dat we die wetenschap mogen leven. Dat al de gelovigen die zijn gestorven ook zullen opstaan. En dat danken we u voor. En als we nog levend over mogen blijven, Heer, dan zullen we met hem u tegemoet gaan in de lucht. Wat de apostel Paulus dan ook verwoordt. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Er gebeurt zoveel om ons heen. U hebt het gezegd in uw woord, Heer Jezus. En het waren ook uw woorden. De reden over de laatste dingen. Let op de tekenen van de tijd. En we zien dat de vijgenboom bloeit, Israël. En we zien dat de tijd nabij is. En we mogen opzien, Heer, naar het feit dat u komt op de wolken van de hemel. En u zult ons verlossen van deze aardse tabernakel. En we zullen een hemelse krijgen. Het is sneeuwwit gewaad, gewassen in het bloed van de Heer Jezus. Dank u wel voor die genade. Heer, we mogen uitzien naar uw komst. En we mogen de roep versterken met allen die vervolgd worden. Kom spoedig, Heer Jezus. Kom, Maranatha. Heer, en als er sommigen in ons midden zijn die de zekerheid niet hebben van het geloof in de Heer Jezus, dan mogen die op eenvoudige wijze ook zeggen: Heer Jezus, Kom in mijn hart. En u koopt en u maakt ook dat hart tot uw woning. En dan ontstaat er een nieuw leven zoals we dat hebben gezien. Want dan worden we in Christus een nieuwe schepping. Het oude is dan voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Dank, Heer, voor ieder die hier vanavond is geweest. Die mogelijk op een later tijdstip nog meeluistert. Heer, we loven en we prijzen u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, ons slotlied. Gaan we staande zingen, maar dat wordt eerst nog gecollecteerd. Onder het voorspel. Dat de liefde van God onze Vader en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidsman en trooster op ons levenspad, zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat hij komt. En hij komt spoedig en het geloven overgaat in aanschouwen. Maranatha. Halleluja. Amen.